En in Jesaja 11... Moet je eens kijken wat er staat. Dus lees ik gewoon verder in vers 5. Want gerechtigheid zal de Godden zijn de lendenen zijn. Ook zal de waarheid de Goddel zijn de lendenen zijn. Dat wil zeggen dat hij, die gordel spreekt altijd over het omgorden van kleding. Dat wil zeggen dat men bereid is om te gaan. Men trekt de rok op. Dat is een beetje gek om het van een man te zeggen in onze cultuur. Maar dat, zo is dat nou eenmaal. Men trekt het kleed op en over de gordel heen, zal ik maar zeggen. Opdat men zou kunnen lopen. En die gordel spreekt dan altijd over bereidvaardigheid. En dan wordt die bereidvaardigheid van Christus, want over hem gaat het, gevormd door die gerechtigheid en door de waarheid. En gerechtigheid en waarheid zijn natuurlijk synoniemen, want beide hebben te maken met het woord van God, wat gehanteerd zal worden. De wet Gods, het recht Gods, kortom de waarheid Gods, want Gods woord is de waarheid en Gods woord is recht, uiteraard. Nou, daarmee zal hij regeren. Hij zal bereid zijn of bereidvaardig zijn om dat te doen, om dat recht voor te brengen en die waarheid te hanteren. En de uiterste consequentie daarvan staat er dan achter in vers 6. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen en het kalf en de jonge leeuw en het mesvee tezamen en een klein jongske zal ze drijven. En de koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk een os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. En dat is een slang, hè? En als verklaring in het algemeen, men zal nergens leed doen, nog verderving op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de zee bedekken, of de bodem de zee bedekken, staat er. Zaak is nu dat deze beschrijving die hier zo uitgebreid gegeven wordt, is natuurlijk een beschrijving van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, dat is duidelijk. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het toch wat raar is dat een koning hier in deze oude aarde zou bepalen dat voortaan een luipaard en een geitenbok tezamen moeten nederliggen of zo. Ik bedoel, dat kan een koning wel zeggen, maar daar komt niks van terecht. Wat hij zou moeten doen is iets veranderen aan die leeuw en die geitenbok, of die luipaard en de geitenbok, of aan die wolf en het lam, of aan het kalf en de jonge leeuw enzovoorts. Kortom, daar moet wat aan veranderd worden voordat dit mogelijk is. En de zaak is dat we in de 1000 jaren... ik hoop dat u er goed bij blijft, hè, dus in het koninkrijk van Christus, maar voor de jongste dag, nog steeds te maken hebben met de natuurlijke mens, de afstammelingen van Adam, in het vlees en dus als oude schepping. En dus met een zondige natuur, want daarmee worden en werden zij geboren. Zodat we zitten met zondige mensen op deze oude aarde. En dat betekent dat aangezien zondige mensen zijn, zullen ze elkaar ongetwijfeld ook dwars zitten en eventueel zelfs vereten. Om het nette woord te gebruiken uit Galaten, wat is het? 5 of zoiets. En dan is het een beetje raar te veronderstellen dat, hoewel de mensen elkaar wel opeten, dat de dieren dat niet doen dan. Hè? Dat is toch tamelijk vreemd, lijkt mij. Nou, dat hele gegeven, dat leidt er dan ook toe dat hier niet de beschrijving gegeven wordt van de 1000 jaren, maar dat de beschrijving gegeven wordt van de situatie in het koninkrijk van Christus in het algemeen. En dan ben ik terug bij een belangrijke waarheid, namelijk dat het koninkrijk van Christus nou eenmaal niet 1000 jaar duurt. En het misverstand dat het koninkrijk van Christus 1000 jaar duurt, heeft ertoe geleid dat men deze beschrijving van de dieren plaatst in de 1000 jaren. Wel, het is een beschrijving van hoe het is in het koninkrijk. En aangezien men veronderstelt op voorhand, zonder er overigens bij na te denken, dat het koninkrijk 1000 jaar duurt, want men duidt het koninkrijk nou eenmaal aan als het 1000-jarig rijk, kan men niet anders zeggen dan dit is de situatie, zo zal het zijn in de 1000 jaren. Maar hoe is het dan met de mens in de 1000 jaren? De dieren eten elkaar niet op, maar eten mensen nog vlees dan? zou je worst wezen, hè? Ja, ik vind de uitdrukking nu erg gepast in dit verband. Dus, hè? Ja. Nou, het antwoord is heel eenvoudig. Men zal, ik denk wel dat men vlees zal eten. En ik denk dat de dieren dat ook nog doen. Want ik geloof niet dat hier de beschrijving gegeven wordt van het duizendjarig rijk. Maar ik geloof hier dat de beschrijving gegeven wordt van het eeuwige koninkrijk van Christus. En niet specifiek van de eerste duizend jaren daarin. En als je de volgorde leest waarin dit gezegd wordt, is het heel eenvoudig. Dat koninkrijk begint, want de Heer Jezus Christus zou uit de dood opstaan. Dat is vers 1 en 2. Het moet duidelijk zijn dat het dan toch altijd nog 2000 jaar duurt voor het zover is dat het koninkrijk ook op aarde gevestigd zal worden. Zodat je binnen 1 of 2 versen meteen 2000 jaar overslaat. En dan wordt er gezegd dat hij de goddelozen zal wegdoen. Maar het moet ook duidelijk zijn dat de goddelozen, en als, zeker als je daaronder rekent, Satan zelf, dan beperk je niet tot de mens, maar dan breid je dat uit tot Satan, hè, tot de geestelijke wereld ook. Wel, die goddeloze, die wordt pas weggedaan na de duizend jaren, namelijk tegen de jongste dag. Want pas na de duizend jaren zal de Satan zelf in de poel des vuurs geworpen worden. Want immers in de duizend jaren is hij in de afgrond. Na de duizend jaren wordt hij eerst losgelaten voor een kleine tijd. En pas daarna wordt hij gegrepen en geworpen in de poel des vuurs. En dan is de jongste dag. En wat we hier nou zien, is dat de goddeloze wordt weggenomen. En ik ben geneigd om het meteen op het allerhoogste niveau toe te passen. Namelijk niet op, beperkt tot het menselijk niveau, maar op het niveau van de engelen en dus op Satan zelf. En wanneer die weggedaan is, dan zijn ook de overige goddelozen overigens weggedaan. Want dat is op de jongste dag. En wat daarna komt is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dus ook nieuwe bewoners van de aarde. Want niet alleen zijn de mensen veranderd die erop wonen, want er zijn nieuwe scheppingen geworden. Niet alleen is het goud veranderd, ik noem maar even het dwarsstraat. Niet alleen is het goud veranderd op aarde, want het is immers doorzichtig geworden, staat er in Openbaring. Hè? Maar ook de dieren zijn veranderd, want ze eten elkaar niet meer op. En dat lijkt me een heel logisch verhaal. En dat betekent dus dat deze woorden niet de beschrijving geven van de situatie in de duizend jaren waarin Satan gebonden is, maar ze geven een beschrijving van de algemene toestand op een nieuwe schepping en dus inderdaad op een nieuwe aarde. Wel, dat is in het koninkrijk van Christus, maar dan moet ik maar weer eens zeggen, de duizend jaren, dat zijn niet de jaren van de regering van Christus, maar het zijn de jaren waarin Satan gebonden is. En dit geeft niet de beschrijving van de jaren waarin Satan gebonden is, maar het geeft de beschrijving van het koninkrijk van Christus, wat nou eenmaal niet duizend jaar duurt, maar eeuwig. Dat is ook helemaal niet onbekend. Dat bestrijdt geloof ik ook helemaal niemand. Of men moet al helemaal nergens meer in geloven. Dat kan het natuurlijk. Maar men moet het natuurlijk wel goed op een rijtje houden en de zaken niet door elkaar gooien. En als hier geschreven wordt over een leeuw die zich zodanig weet te beheersen dat hij het mestvee dan wel een kalf niet meer te grazen neemt, wat een eigenaardig woord is in dit verband, hè. Als hij dat niet meer doet, dan betekent dat hij wedergeboren is. Dan is het een nieuwe leeuw geworden. Als mensen dit niet meer doen, zijn ze ook wedergeboren. Dat kan niet missen. Minstens, hè. Nou goed, je hebt wedergeborenen die het nog doen, maar daar hebben we nou niet op. Dat is nou even niet aan de orde. Maar als een leeuw dat niet meer doet, dat kan alleen als hij ook een nieuwe schepping is geworden. Nou, en dat wou ik maar even zeggen. In het Oude Testament, dat moet u goed vast hebben. In het Oude Testament wordt trouwens sowieso niet gesproken over een zevende bedeling die iets van 1000 jaar zou duren. Want de hele 1000 jaar wordt slechts gevonden. Ik heb u dat bij een vorige gelegenheid verteld. 1000 jaar wordt slechts gevonden in Openbaring en dus in het Nieuwe Testament. En misschien is het goed om je geheugen op te frissen. Dan kan ik meteen het bord uitvegen en met een andere oog naar een krijtje zoeken. Ik zie er geen een, hoor. Heb jij er een? Nee? Dankjewel. Als we niet hadden, geen krijtje. Vanuit het Oude Testament vind je namelijk deze verdeling, namelijk vanaf Adam tot aan de komst van de Messias. Ik schrijf het dan maar in Grieks, dus wordt het Christus. En die tijd die wordt ongeveer gehalveerd, daar hebben we het allemaal eens over gehad. Want precies in het midden daarvan vinden we de roeping van Abraham. Nou, precies, het steekt niet op een jaar, hè. En een eindje daarvoor had je dan de situatie van Noach. En een eindje daarna had je de situatie van Mozes. En dat is dan het verhaal. Want dan hebben we 1, 2, 3, 4 bedelingen. En wat komt er dan? Dan komt de eeuwigheid. Want als je de 4 hier op aarde gehad hebt, dan komt de 5. En die is van een totaal andere orde. Die is opponeerbaar, noemen we dat, in verband met de duim. Hè? Die zit aan de andere kant. Dus als je 4 gehad hebt, wel 4 spreekt over de wereldse, de zienlijke gang van zaken. Als dan de 5 komt, dan heeft het te maken met de onzienlijke dingen, de geestelijke dingen, die hun uitwerkingen hebben eventueel hier op aarde. Die van boven komt en komt naar beneden. Nou, dat is ongeveer de gedachte. En dat hebben we alles besproken in verband met de 5e bedeling bijvoorbeeld. Maar het verhaal blijft dat vanuit het Oude Testament, en dus ook volgens sommige categorieën binnen het Jodendom, na de wet, na de 4, moet verschijnen de Messias. En dat is dan niet voor 2000 jaar of voor 40 jaar of voor 1000 jaar. Maar gewoon voor eeuwig. Men verwacht dat als de Messias komt, dan gaat Israël en de volken een eeuwigheidspositie in. Dat is het eeuwige koninkrijk van Christus. Dat houdt niet meer op. Dat is de gedachte. En wat er kwam, was ook inderdaad dit. Alleen wij hebben inmiddels geleerd dat er nog een andere kant aan het verhaal zat. Dat dat nieuwe verbond, op grond waarvan die nieuwe schepping en het eeuwige koninkrijk tot stand zou komen, ook 2 verschillende kanten had. En zo had meerdere aspecten dan maar 1. En dan blijkt dat die 5 in verband met dat eeuwige koninkrijk wel kwam, maar dan op een heel ander niveau, namelijk hierboven. En wij maken er vandaag aan de dag deel van uit, ook in de 5e bedeling. Dat is ook inderdaad het eeuwige koninkrijk, maar in een beperkte vorm, in een verborgen vorm om zo te zeggen, overeenstemmend met de 5. En dan blijkt vervolgens de openbaring van het koninkrijk op deze oude aarde uitgesteld te worden tot in de toekomst, zal ik maar zeggen, waarna een periode komt van de 5e bedeling, dus van 40 jaar, en dan een periode van 1000 jaar, en dan alsnog de eeuwigheid. En dan blijkt die eeuwigheid niet de 5 te zijn, maar de 8. En daar hebben we het ook al eens over gehad, want u weet nog hoe het was, hè, met die 5. Hè? De 5, dat was immers dit. En de 8, dat was dit. Je moet goede ogen hebben om het verschil te zien. En vanuit het Oude Testament zag men gewoonlijk ook het verschil niet. Het is ook niet te vinden. Vanuit het Oude Testament heb je inderdaad die visie van, als de Christus komt, dan gaat de eeuwigheid binnen. Dan komt het eeuwige koninkrijk van de zonen Davids. En dat is het dan. En dat eeuwige koninkrijk van Christus, dat wordt beschreven in de profeten. Alleen, in het licht van het Nieuwe Testament weten we dat er nogal wat onderdelingen in zitten. Onderverdelingen. Het wordt in verschillende aspecten verdeeld. En dat leren we dan achteraf. En ook achteraf moeten wij dus leren om die onderverdelingen vast te houden wanneer we alsnog teruggaan naar het Oude Testament. Wij hebben inmiddels geleerd dat niet die 5 meteen die hele eeuwigheidssituatie is, maar dat er ook nog eens 5, 6 en 7. En dat pas dan de 8 de voltooiing brengt. Pas bij de 8 sluit het. Pas bij de 8 is de letter voltooid. Nou, daar gaat het nou om. En wij weten dat, maar als we daarna alsnog lezen in het Oude Testament, dan moeten we ons realiseren dat wij wat meer weten dan in het Oude Testament gespecificeerd werd. Zodat wij, wanneer we het Oude Testament lezen, gedwongen worden om uit te maken waarover nou precies gesproken wordt. Want maar het staat er niet bij. Want die gegevens voor die uitleg daarvan, die moeten we dan halen uit het Nieuwe Testament. En uit het Nieuwe Testament weten we dat als het koninkrijk van Christus geopenbaard wordt, dat we dan eerst te maken hebben met 1000 jaar op deze oude aarde. En pas dan hebben we te maken met werkelijk de eeuwigheidssituatie, met een wedergeboren aarde en hemel. Nou, en als we dan hier Jesaja het 11 lezen over, over dat koninkrijk, dan moet uit het verband blijken dat als goddelozen worden weggedaan, dat kan alleen maar op deze oude aarde zijn. En als leeuwen geen lammetjes meer eten, ja, dan moet dat een nieuwe aarde zijn. Dat is dan toch gewoon een nieuwe schepping. En er is niks inconsequent aan. We moeten alleen leren dat we die Bijbelse uitdrukkingen goed moeten onderscheiden. En niet in het wilde weg praten over een duizendjarig rijk. Maar daar heb ik je al vaker voor gewaarschuwd. Alsof dat de aanduiding is van het eeuwige koninkrijk van Christus. Want dat is niet waar. Bovendien, wat dacht u van uitdrukkingen als die van de Heer Jezus? Hè? Die zei, vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Maar er gaat wel degelijk vlees en bloed het koninkrijk in, hoor. Maar we hebben het over verschillende dingen dan. Want er gaat vlees en bloed binnen in die duizend jaar en dat is het koninkrijk. Ik heb er al bij gezegd, wel, men gaat daarin niet op grond van die oude mens, maar op grond van dat men geest is, op grond van dat men wedergeboren is. Dat is natuurlijk ook zo. Maar uiteindelijk is het zo dat alle vlees en bloed in de zin van die oude schepping toch uit het koninkrijk verwijderd zal worden. En er zijn twee tijdstippen waarop je dat van toepassing kunt brengen. Het ene is in die zesde bedeling, waar namelijk de goddelozen, de ongelovigen, worden uitgedeeld, zodat slechts wedergeboren mensen de duizend jaren ingaan. Maar het zijn mensen als u en ik, met wel degelijk het oude lichaam. Het zal alleen maar ouder worden. Nou goed, daar hadden we het al over, hè. Duizend jaar of zo. Maar in laatste instantie is het natuurlijk toch zo dat ook het oude lichaam van die gelovigen uit die duizend jaren zal weggedaan worden aan het eind van de duizend jaren, of strikt genomen zelfs nog enige tijd na de duizend jaren. Dat gebeurt nou eenmaal.
Maar ze trouwen toch niet meer af in de hemelse?
Nee, maar in de duizend jaren wel.
Ja, maar hier staat een jongste. In vers 6.
Ja, maar in vers 6... ja, nou dat kan toch. Maar wat is een jongske? Wat is jong? Dat gooien we in de commissie.
30
jaar. 30 jaar, vind je dat jong? Hoe oud ben je zelf dan?
100. Elders is het 100.
Ja, dan kun je dus 100 jaar oud zijn om een jongeling te zijn. Maar dat was het vorige schriftplaatsen die we hebben aangehaald, dacht ik, hè. Of nog niet. Nee, ik zou hem aanhalen. Ik heb hem hier in mijn lijstje staan, Jan.
Klein jongske,
dus. Dat hangt er ook nog vanaf, want klein hoeft ook nog niet de uiterlijke gestalte te zijn, hoor. Zo is het ook nog een keer. Paulus was ook klein, maar dat sloeg niet in de eerste plaats op zijn uiterlijke gestalte. Dus het zegt allemaal zoveel niet. Bovendien, het kan natuurlijk best dat iemand kort voor de jongste dag geboren is en dan een nieuwe schepping ingaat. Want de kinderen zullen het koninkrijk werven. Dus dat zegt mij allemaal niks op zich. Het blijft zo dat men de beschrijving die gegeven wordt niet de beschrijving is van deze tegenwoordige wereld. En dat er nou eenmaal ook niet beloofd is dat in de duizend jaren de dieren van aard veranderen. We vanuit het Oude Testament weten we wel, zelfs vanuit Jesaja, ditzelfde Bijbelboek, weten we dat God zegt, zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Nou, en daar gaat het om, en dat is ongetwijfeld wat hier beschreven wordt. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. In dit geval is het de nieuwe aarde. En dat maakt onderdeel uit van de regering van Christus. Zodat ik in wezen geen enkele reden heb om deze beschrijving van die dieren toe te passen op de duizend jaren. Want dan krijg ik nog veel meer problemen. Het enige probleem wat wij nu hier hebben is vermoedelijk, en dan probeer ik het echt zo netjes mogelijk te zeggen, maar het is vermoedelijk dat wij een lied hebben in de bundel van Johannes de Heer, waarin over deze dingen gesproken wordt, terwijl de duizend jaren daar genoemd worden. Of terwijl daarin aan de duizend jaren gedacht wordt. Dat zal waarschijnlijk het enige probleem zijn, want verder zou ik niet weten wat het zou zijn. Hè? Er is namelijk geen probleem, het is duidelijk uit het verband dat hier over een nieuwe schepping gesproken wordt. En dat is inderdaad in het koninkrijk, maar het is niet in de duizend jaren van het koninkrijk. Maar ja, als je alles bij elkaar optelt, dan blijft het zo dat de duizend jaren zelf een verwaarloosbaar klein deel van het koninkrijk zijn. tijdrekenkundig. Want 1000 jaar in het licht van de eeuwigheid is nog niet eens een dag. Om eens een parafrase te geven van een bekende tekst. Hè? Zo is het toch? Dus wat dat betreft maakt het niet veel uit. Nee, inderdaad, er wordt hier gesproken over een nieuwe schepping die tot stand zal komen in het Koninkrijk van Christus, zodat dit niet de beschrijving is van de van wat in de 1000 jaren zal zijn. Want in de 1000 jaren is alleen Satan gebonden. En verder zijn we nog gewoon op deze oude aarde, met deze oude mensheid. Nou, dan ga ik weer verder. Want eenzelfde soort schriftgedeelte vinden we dan in Jesaja 65. Er staan precies dezelfde dingen achter elkaar. Jesaja 65. Daar staat... Ach, laat ik het meteen lezen in vers 17. Dat is nog sterker, hè? Jesaja 65, vers 17. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. En nieuwe hemelen staat er, strikt genomen staat er dus dat het er twee zijn. Dat komt precies overeen met Genesis 1 vers 1, waar God schiep twee hemelen. Beide hemelen staat er eigenlijk, Shamayim. Beide hemelen en één aarde. En hier staat dezelfde uitdrukking, want die oude schepping van twee hemelen en één aarde uit Genesis 1 vers 1, die wordt vervangen door twee nieuwe hemelen en één nieuwe aarde, volgens Jesaja 65 vers 17. Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen, dat wil zeggen die oude schepping, waarvan wij nog steeds deel uitmaken overigens, zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Maar wees gij lieden vrolijk. Want dat betekent natuurlijk dat men dus deel zal gaan uitmaken van die nieuwe schepping. Anders is er geen reden tot vrolijkheid. Zie je gezegd dat het oude voorbij gaat en er wordt tegelijk gezegd wees vrolijk. Dan kan dat natuurlijk alleen omdat hier aangekondigd wordt dat men, of degene tot wie dit gezegd wordt, ook inderdaad deel zullen gaan uitmaken van dat nieuwe koninkrijk. En van die nieuwe schepping. Dat kan niet missen. Dus wees gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid. Wel, hoe zou Israël dat hebben kunnen doen? Zich verheugen tot in der eeuwigheid. Dat kan toch alleen maar als je eeuwig leven hebt. Nou, daar wordt dus over gesproken hier. Over een onvergankelijke nieuwe schepping. Verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Nieuwe schepping dus. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, nog de stem des geschreeuws. Maar in de 1000 jaren en zelfs daarna zullen nog mensen gedood worden. En er zal dus zeker geweend worden. En er zal zeker ook geschreeuwd worden. Maar hier gaat het niet over die 1000 jaren. Hier gaat het primair om die nieuwe schepping die zal komen. En dan staat er in vers 20. Daar staat... Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen, want een jongeling zal sterven 100 jaren oud zijnde, maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. Dat is een moeilijke schriftplaats, omdat de vertalers hier de draad kwijt zijn. Dat kan ook niet anders, dat die vertalers de draad kwijtraken, want hier wordt gesproken over het koninkrijk in het algemeen, en dus met het zicht op de eeuwigheid. En er wordt tegelijkertijd gesproken over de tijd die daaraan vooraf gaat. Namelijk de eerste 1000 jaren van dat koninkrijk, om zo te zeggen. Maar aangezien de vertalers in het algemeen niet geloofd hebben in zo'n 1000 jaar. Dat is bekend, dat weten wij toch allemaal. Hè? Men gelooft daar toch niet in. Heeft men dus ook dit vers niet kunnen vertalen. Want dat blijft zo. Iedereen die zich ooit wel eens met vertalen heeft bezig gehouden, die weet dat. Je moet het verhaal kunnen volgen. En als je het verhaal niet kunt volgen, kun je ook niet meer vertalen. Dat is een onmogelijke opgave. En zo is het met de vertalers hier ook geweest. Want wat er werkelijk staat, is... begin ik maar even vooraan. Er staat, vandaar zal niet meer wezen, maar het vandaar wezen betekent letterlijk het vandaar heen gaan, kortom, het verlaten. Er zal niet meer heen gaan een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Dat betekent dus dat een oud man wel degelijk zijn dagen zal vervullen en dus niet sterft. En ook een zuigeling van weinig dagen zal niet meer heen gaan, vertaald met vandaar wezen, dat betekent gewoon dat hij niet sterft. De mens sterft niet, in het algemeen niet tenminste. Dat is de situatie, niet alleen in de 1000 jaren, maar het is ook de situatie van de eeuwigheid, vanzelfsprekend. Want het gaat om, verblijft u of verheugt u tot in de eeuwigheid? En dan zeg je, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou tot in de eeuwigheid verblijden? Want je moet toch een keer sterven. En dan staat hij, nee, dat gebeurt niet. De mens sterft daar niet, in dat koninkrijk. En er wordt nog in het midden gelaten of dat in de 1000 jaren is of in de nieuwe schepping. Want dat is een verschil wat in het Oude Testament niet gemaakt wordt. Wel, het is er wel, maar het wordt niet uitdrukkelijk gemaakt. En daar gaat het maar om. Dus er staat letterlijk dat deze zuigeling niet zal heen gaan. En dat een oud man inderdaad zijn dagen zal vervullen. En dan staat er, want, en dan komt de verklaring. Want een jongeling zal sterven 100 jaren oud. En dan, dat klopt niet, zo staat het hier. Er staat letterlijk de jongeling, niet een jongeling, maar de jongeling van 100 jaar zal sterven. Dus hebben de woorden ook al door elkaar gegooid. Hè? Er staat dus letterlijk, de jongeling van 100 jaar zal sterven en de zondaar van 100 jaar zal vervloekt zijn. En als je dat nou mooi laat staan, dan heb je een schitterend, maar ook heel eenvoudig parallelisme. Doordat men die woorden, de volgorde veranderd heeft, klopt er niet veel meer van, herken je het ook niet. Maar het verhaal is dit, voor de duidelijkheid zal ik het opschrijven zodra ik weer mijn krijtje gevonden heb. Maar dan ben ik het weer kwijt. Hè? Nee. Ik heb hem niet meer. Dus het houdt weer op. Nou, dan doe ik het dus niet. Er wordt dus eerst gesproken over een jongeling. Het zijn twee zinnen na elkaar. Hè? Een jongeling, 100 jaar. Hij sterft. En vervolgens een zondaar, 100 jaar. Hij wordt vervloekt. Heb je dat? En nou die parallel blijkt, die jongeling van 100 jaar die sterft omdat hij een zondaar is. De jongeling is namelijk de zondaar en het sterven wil zeggen dat hij vervloekt is. Heb je dat? Eenvoudig parallelisme, hè? De jongeling van 100 jaar zal sterven en de zondaar van 100 jaar zal vervloekt zijn. En daarmee verklaart de ene zin de ander. He? En dat zou je moeten noteren op een of andere wijze, want als je het vers leest, kom je daar niet meer uit. Die rare volgende. Kijk, hier ligt die gewoon natuurlijk. Hè. Het is een jongeling. En ik schrijf het met een kleine letter. Want die met de hoofdletter, die is al. Een jongeling van 100 jaar. Nee, die leeft niet. Ken je die niet? Hebben jullie die niet meer gekend, jongeling? In de kamer, met al die oude leer. Weet je dat niet? Nee?
Nee?
Ja, tuurlijk, ja. Een jongeling, 100 jaar, wat staat er? Die zal sterven, zei ik, hè?
Ja.
En dan staat er een zondaar, precies dezelfde zinsbouw, een zondaar van 100 jaar... zal vervloekt zijn. Waaruit volgt dat de jongeling is dezelfde als de zondaar. 100 hoeft niks over te zeggen. En sterven wil dus uiteraard zeggen vervloekt zijn. Dat is het verhaal. Dus de jongeling, als hij zondigt, en in de praktijk betekent dat, als hij in opstand komt tegen de koning, hij zal sterven. Maar in de nieuwe schepping is geen dood. Want dat hebben we al gelezen, want er stond in vers 19, zodat het betekent dat dit nog gebeurt op de oude schepping. Zodat als je het Oude Testament en deze profetieën nauwkeurig leest en niet knoeit, maar gewoon gelooft wat er staat, kom je vanzelf tot de conclusie dat een deel van het koninkrijk van de Messias plaatsvindt op deze oude schepping, op deze oude aarde, en een deel vindt plaats op een nieuwe schepping en dus ook een nieuwe aarde. En als je dat één keer weet, dan ga je weer terug naar Jesaja 11 en lees je dat daar weer. En dan zeg je, ja, die beesten zijn veranderd, dat moet een nieuwe schepping zijn. En dan eten ze elkaar niet meer op, want er is geen dood. Maar in deze oude schepping nog wel. En je hoeft ook niet terug naar Jesaja 11, want hier kun je net zo goed verder lezen. Want daar staat er, vers 21. En zij zullen huizen bouwen en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten. Dat staat tegenover de gedachte van vers 22. Namelijk, zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen. Zij zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En u weet wat het Nederlands spreekwoord zegt. Boompje groot. Plantertje dood. Juist, dat is het. Als de boom groot is, dan is de planter van de boom overleden. Dat betekent iemand die een goede boomgaard wil hebben, die moet er één kopen, want één aanplanten heeft geen zin. We hebben hooguit zijn kinderen wat aan. Maar zo is het nou eenmaal. Dat zijn die vreemde dingen.
Ja, het is nu het economische.
Ja, nu doen ze het anders, hè. Nu zijn er allerlei trucs om het dan toch weer te versnellen. Maar goed, maar als je echt moet beginnen met zaadjes uitzetten of kleine plantjes uitzetten, dan kan je het wel vergeten. Tegen dat die boom vrucht draagt, zit je al lang in de fut. Of zo. In het gunstigste geval, uiteraard. Nou, maar hier staat dat in die dagen dat dan anders is. Men plant en eet zelf de vrucht daarvan. En men bouwt een huis. Weet je wel, zo'n huis zoals ze in Amsterdam staan, nou, in sommige plaatsen staan ze ook, maar die staan er honderden jaren oud, weet je wel. Dan denk ik altijd, wie heeft dat gebouwd? En dan vraag je daarna, en dan hoor je dus door die en die gebouwd, en er is van toen tot toen aan gebouwd. En dan denk ik, gut, dat is een heel mensenleven. En soms wel langer. Dat men aan een huis, of misschien wel wat deftiger huis, hè, dat men eraan gebouwd heeft. Soms tientallen jaren en soms zelfs honderden jaren, maar dat is niet meer een gewoon huis, hoor. Maar dat betekent dat...
Chinese muur.
Dat is zoiets als een Chinese muur, ja. Zoiets is dat, ja. Tegen dat het ding af is, is de grondlegger ervan al lang overleden. Hè? Tegen dat de laatste steen gelegd is, is men vergeten wie de eerste gelegd had. Nou goed. Maar hier staat in dat koninkrijk zal het anders zijn. Men zal namelijk zo oud worden. Mensen zullen net zo oud worden als een boom. En hoe oud wordt een boom? Dat hangt er vanaf van welke boom het is natuurlijk. Maar over de olijfboom hebben we het al eens gehad. Hè? Die wordt verschrikkelijk oud eigenlijk. En zo hoort het ook. En daarom staat er. En mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten. En dat betekent dat ze dat zelfs zullen overleven. Daar komt het op neer. Waarna de volgende interessante vraag zich voordoet. Is er dan nog slijtage in de nieuwe schepping? En dan denk je altijd meteen, hoeveel kilometer zou je dan op een band kunnen rijden? Maar dat weet ik niet. Hè? Ja, dat weet ik niet. Slijtage zal het best zijn. Ja, als je twee stoffen langs elkaar heen strijkt, door wrijving ontstaat slijtage natuurlijk. En dat zal dan ook wel zo zijn, hè? Maar de mens wordt in ieder geval ouder dan de dingen die hij maakt. Maar bovendien, de dingen die hij maakt gaan ook lang mee. Dat staat er. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring. Want ze zijn het zaad der gezegende des Heren en hun nakomelingen met hen. Wel, dat kan, want dat kan allemaal gezegd worden over het koninkrijk van Christus. Want zeker in de eerste tijd daarvan, en dan bedoel ik weer de 1000 jaren, is er wel degelijk voortplanting en is er sprake van nakomelingen. En soms denk ik wel eens, dat is maar goed ook, want ik ben anders bang dat er niet al te veel mensen zullen wonen in die nieuwe schepping. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Hè? Dat denk ik dan wel eens. Hè? Ja, hoeveel mensen zouden er 1000 jaar binnen gaan? Ik weet het niet, hoor. Dat komt inderdaad voor. Dat komt omdat de mens zo zeldzaam is. Ja. Dat is het hele verhaal. Want
anderzijds, nu hebben we zogenaamde overbevolking.
Ja.
Dat zijn de
Ik denk het wel, ja. Het is een betrekkelijk eenvoudige zaak. Als je nu van de hele wereldbevolking alleen de wedergeboren gelovigen telt, het is maar een handjevol. En als nu vandaag het koninkrijk hier op aarde zou aanbreken, of de 1000 jaren zouden beginnen, zal ik dan maar zeggen, dan hebben we het rijk alleen, denk ik wel eens. Dan hebben we 1000-jarig rijk alleen. Zulke dingen gebeuren. Dat is natuurlijk een hoopvolle gedachte op uw leeftijd, broeder. Ja. Je kunt het soms niet hebben als de geest over je komt. Dat kun je soms niet helpen. Hè? Nou ja, goed. Dan staat er, en het zal geschieden eer zij roepen, dat is vers 24, zo zal ik antwoorden. Terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. Want er is dan directe communicatie tussen de mens in het algemeen en hun koning, dan wel hun God, want dat is hetzelfde. En dan staat er, meteen achteraan, de wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als een rund. Dat denk ik altijd, dan moet hij toch eerst andere spijsverteringsorganen krijgen, anders redt hij dat niet. Ik heb er zoveel verstand niet van, maar het is wel zo. En hij zal heel wat kilometers daar meer moeten hebben of zoiets. Hè? Dat is gewoon zo, anders gaat dat niet. Hè? En dan staat er, en stof zal de spijze der slang zijn. Dat is wat. Hè? Nou, en ze zullen geen kwaad doen, nog verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heer. Waarbij heilige berg, niet alleen een berg is natuurlijk, maar berg staat altijd voor koningschap. En daarom via een stijlfiguur staat die heilige berg dan voor het hele koninkrijk. Wel, de berg is de plaats waar de troon staat, maar daarmee kan het ook in onze taal gebruikt worden als aanduiding van het hele koninkrijk. En dat is wat hier gezegd wordt. Maar het moet duidelijk zijn dat die beschrijving gegeven wordt niet van de 1000 jaren specifiek, maar van het hele koninkrijk als zodanig. En wat op wat van toepassing is, dat maakt in wezen niet zoveel uit. Maar we kunnen dat zelf concluderen. Het gaat dan ook niet om in welke volgorde het allemaal zal zijn. Het gaat gewoon om een algemene beschrijving van de situatie in die eeuwigheid, gezien vanuit het Oude Testament. En dan zeggen wij, dan staat het wat door elkaar. En dan zeg ik, dat valt wel mee, want wij zijn er toch wel wat bij gebaat om die tijdrekening dan eerst maar eens een poosje te vergeten. Want dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is niet wanneer de dingen gebeuren. Het belangrijkste is welke dingen er gebeuren. En wat er gebeurt, wel, het belangrijkste is niet dat er eerst 1000 jaren zullen zijn op deze oude schepping, of iets meer dan 1000 jaar. Maar het belangrijkste is dat er een nieuwe hemel komt en nieuwe aarde. En dat is dan ook het begin van dit schriftgedeelte in vers 17. En het wordt vervolgens ook herhaald in Jesaja 66, dus een hoofdstuk verder. Daar staat in vers 22, want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan. En dat betekent, nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn eeuwig, onvergankelijk, en daarom ook zal Israël en de afstammelingen van Israël zullen eeuwig zijn, want dat is wat hier dan gezegd wordt. Dus de aankondiging van een eeuwigheidssituatie. Maar nogmaals, als we netjes lezen, zullen we zien dat er wel degelijk eerst sprake is van een tijd waarin deze oude schepping verdwijnen zal. Fase voor fase, dus daar zijn verschillende tijden voor, die hier niet beschreven worden, maar die we dan wel degelijk vinden in het Nieuwe Testament en met name dan in het boek Openbaring. Maar daar hebben we het al over gehad. Het lijkt mij goed dan om eerst onze bekende typen van deze zevende bedeling aan te halen. En de mooiste is natuurlijk die van de zevende dag, daar ben ik ook het eerste mee klaar. Zo, daar ben ik nu mee klaar. Dan gaan we nu naar... hè? Ja, precies. Dat is rust. Dus er valt niks over te zeggen, gewoon, hè?
Je hebt toch wel wat te doen als koning?
Hè?
Je hebt toch wel wat te doen als koning?
Jawel, jawel, dat is ook zo. Nou, laat ik het dan beter vertellen. Goed. In alle rust, uiteraard. Niet openbaring, maar precies de andere kant van de Bijbel. In Genesis 2... Ik weet ook niet waarom dat 2 is, maar het is nou eenmaal zo. Er staat in Genesis 2, vers 1... Alzo... Er staat gewoon en hoor. En zijn volbracht de hemel en de aarde en al een heer. Alzo zijn volbracht de hemelen, want zijn er echt twee, al staat het er niet in de vertaling. De hemelen en de aarde en al wat erbij hoort, al een heer. Alles wat alle, ja heer, alle, de hele massa die erbij hoort, betekent dat eigenlijk, hè? En dan staat er, als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En dat als nu, er staat gewoon en hoor. God heeft gerust op de zevende dag. Ook uit het vers blijkt wat dat rusten betekent. Dat rusten, dat woord wat hier vertaald is met rusten, betekent namelijk niet dat men niks doet. Hoewel het dikwijls zo uitgelegd wordt, maar dat betekent het niet. Het betekent niet dat men niks doet. Het betekent dat men ergens mee ophoudt. En voor een deel is dat hetzelfde, maar voor een ander deel is dat een verschil. Het gaat er niet om van, hé, nou mag ik vandaag niks doen. Het gaat erom dat al wat gedaan moest worden inderdaad al gedaan is. En dan houdt men ermee op. Rusten is dus ophouden iets te doen. Rusten is niet niks doen, maar dus ophouden iets te doen. En de vraag is wat? Waar houdt men dan mee op? En het is dus mogelijk om die rust, om terwijl er over rusten gesproken wordt, toch wat te doen. Maar dan eventueel wat anders. En dat kan heel goed. Men houdt dan met iets op, dat is rusten, maar men gaat over tot iets anders. Dat kan. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Want zelfs als wij lezen over de rustdag, namelijk de Sabbat, dan staat er inderdaad geen dienstwerk zult gaan doen enzovoorts. En dan mocht dus niet gewerkt worden, dat is een algemene gedachte. Rustdag, maar er staat wel degelijk wat er op die dag gedaan moest worden, zo al. Er was nogal wat. En op zijn minst was er een heilige samenroeping. En men moest dus bij elkaar komen. En daar nog wat een en ander doen, uiteraard ook. Dus denk nou niet dat men helemaal niks mocht doen, want dat was niet zo. Het punt is alleen dat men moest ophouden met voor zichzelf te werken, waarbij werken ook niet is hobbyën, maar werken is iets doen om er resultaat van te verkrijgen, om er beter van te worden, om eraan te verdienen, want dat is werken in de Bijbel. Vandaar dat over de gelovigen van onze bedeling ook gezegd wordt dat zij rusten, en aan de andere kant wordt wel degelijk gesproken over werken die zij zouden doen, of werken waarin zij zouden wandelen. Maar het punt is, als we rusten van het een, dan kunnen we het ander doen. En dat is de bedoeling ook van de rustdag, van de Sabbat. Namelijk dat men ophoudt, zal ik het eens mooi zeggen? Dat men ophoudt met het bakken van tichelstenen. En dat men gewoon de steen neemt die God beschikbaar gesteld heeft. Dat is een aardige, wat korte verklaring. Maar het betekent gewoon, tichelstenen bakken wil zeggen dat men een eigen gerechtigheid probeert op te richten in plaats van de gerechtigheid Gods te aanvaarden. U weet, God had een steen beschikbaar gesteld, en zelfs stenen, maar die stenen hebben de bouwlieden versmaad. En in plaats daarvan heeft men zelf stenen gebakken. Want dat is slavernij waaruit men verlost moest worden. En men moest uit de slavernij de rust ingaan. Dat was de gedachte. Men moest ophouden met het dienstwerk. Men moest ophouden met tichelstenen bakken. Kortom, men moest ophouden met proberen een eigen gerechtigheid op te richten. En nou ik het er toch over heb, het merkwaardige verschijnsel doet zich vandaag aan de dag voor dat mensen spreken over een rustdag waarop zij niet mogen werken. En wat doen ze dan op die rustdag? Wel, die rustdag gebruiken ze om hun eigen gerechtigheid op te richten. Kunnen jullie dat volgen zo snel, wat ik nu zeg? Dat betekent dat die dag waarop ze zouden rusten, doen ze precies dat waarvan ze zouden moeten rusten. Begrijpt u dat? Nee? Zes dagen zult gij arbeiden en zult gij al uw werk doen. Uw eigen werk. Uw eigen werken om, laten we zeggen, om de hemel te verdienen. Hè? Ik noem maar wat, hè? Maar om het koninkrijk te beërven of zo. Die werken. En de Heer zegt, nee, daar moet je van rusten. Je moet namelijk het werk aanvaarden wat een ander voor je gedaan heeft. Kortom, je moet zelf niet stenen bakken om daarmee een huis te bouwen. Van stro, weet je wel, van hout hooien stoppelen, van stro. Steeds meer stro overigens. Maar daar moet je mee stoppen. En dat is de betekenis van de rustdag. Want de zevende dag is niet alleen deze eerste zevende dag uit deze heilsgeschiedenis. Maar die zevende dag herhaalde zich. Want het is dan gewoon de wekelijkse Sabbat. En de wekelijkse Sabbat als zevende dag is een beeld van de zevende bedeling. Waarin Israël inderdaad ophoudt gerechtigheid op te richten. Omdat de gerechtigheid opgericht is. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om onder andere een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En dus, als de zevende dag komt, dat is hetzelfde als dat de zevende bedeling komt, en dan moet je ophouden, want op dat moment moet je stoppen met eigen werk. Als je dan niet stopt met eigen werk, of kortom, als je dan niet vertrouwt of aanvaardt het werk wat een ander voor je gedaan heeft, dan zou je uitgeroeid worden, want op de overtreding van de Sabbatswet stond de doodstraf. En ieder wie niet gelooft en dus vertrouwt in zichzelf in plaats van in het werk van de Heer, wel, die zal niet die Sabbat overleven, zal ik maar zeggen. Maar die zal gedood worden, want die overtreedt de Sabbat. En dat is precies wat gebeurt als die zevende bedeling komt. Ongelovigen worden weggenomen. Maar gelovigen zijn degene die rusten van hun werken. En die dus niet een eigen gerechtigheid proberen op te richten, maar geloven in de rechtvaardigheid die God tot stand heeft gebracht buiten de wet om enzovoorts. En wat ik net probeerde te zeggen, is dat je vandaag de dag dus mensen hebt die zeggen je moet op de zevende dag rusten en kunnen niet rekenen, want ze doen dat op de eerste dag dan wel de achtste. En noemen dat dan vervolgens een zevende. Een Sabbat. Maar goed, en waarom doen ze dat? Wat doen ze dan wel op die dag? Wel, precies die dag zijn ze bezig met hun eigen gerechtigheid op te richten. Want men meent in alle ernst dat als men het zo niet doet, dan verdient men de hemel niet. Het is wat zwart-wit gezegd natuurlijk, maar dat is dan voor de duidelijkheid en kortheidshalve. Maar het is precies de omgekeerde wereld. Ja, precies, dat bedoel ik dus. Gebruik je die dag om twee keer naar de kerk te gaan, want dat moet, want anders dan kom je zeker niet in de hemel. Anders vermoedelijk ook niet, maar dat weet men sowieso dan niet meer zeker. Dat klopt natuurlijk, want men is bezig zelf iets te bouwen, daar ben je nooit zeker van, daar komt het nooit voor elkaar. Maar men doet precies het tegenovergestelde van wat men zegt te doen. En dat is het inconsequente van het verhaal. Rusten wil ook niet zeggen dat men niks doet, of dat men niks mag. Maar rusten wil zeggen dat men ophoudt met zelfwerkzaamheid. Want een gelovige die vertrouwt niet op zijn eigen werkzaamheid, maar die vertrouwt op de werkzaamheid van de Heer. En dan staat er toch weer tot de gelovigen, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En er staat, want gij zijt zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En meer van dat soort uitspraken. Dus er zijn wel degelijk werken voor de gelovigen. Terwijl diezelfde schrift zegt dat wij als gelovigen de rust zijn ingegaan. Maar de rust is rust van onze eigen werken. En de werken die wij doen zijn niet onze werken, maar zijn die van de Heer. Dat is de bedoeling althans. Vandaar dat de Heer ook niet voor hen gaat te vangen. Want ze kwamen bij hem en zeggen, maar het is Sabbat en je mag niet gewerkt worden. En toen zei de Heer, wat zei hij toen? Hij zei, mijn vader werkt tot nu toe en ik ook. Het is maar over welke werken je het hebt. Zat er niet op die dag vast, ging er maar om welke werken het gaat. En het punt is dat de mens op de zevende dag zou moeten rusten. Die dag is daarvoor bestemd. Om opdat vervolgens God zijn werk in die mens zou kunnen volbrengen. Vandaar dat als je die dingen toepast op de Heer Jezus, dan heb je twee mogelijkheden. Als mens zou je zeggen, hij moet rusten. Maar omdat hij God is, zou je dus juist werken. En hij kiest precies het tegenovergestelde. Hij conformeert zich niet aan zijn tijdgenoten, maar dan neemt hij precies de andere kant. Dan zegt hij, je moet rusten. Dan zegt hij, nee, ik werk. En als ze hadden gezegd, u moet werken, zou je waarschijnlijk gezegd hebben, weet je dan niet dat het Sabbat is? Want je moet beide dingen moet je kennen. Je moet weten de plaats daarvan. Hè? Wij werken en wij rusten. Maar het hangt er maar vanaf over welke dingen we het hebben. En rusten wil dus inderdaad niet zeggen niks doen. Maar het wil zeggen dat men ophoudt met die dingen waar men tevoren mee bezig was. Nou, en dat staat er ook. Maar dat zou ik Hebreeën 4 moeten bespreken. Want daar wordt steeds gesproken over het ingaan in de rust. En daar staat dat hoewel God over de zevende dag gezegd had dat men dan de rust zou ingaan, is er altijd gerust geweest voor het volk van God. En het is nu zo en ook in de toekomst. Want Jozua zou hen in de rust brengen. Het is niet gebeurd, want ze hebben niet gerust. Ze zijn toch hard zelf aan het werk gegaan. En David zou hen in de rust brengen. Dat is ook niet gebeurd, want ze zijn allemaal zelf hard aan het werk gegaan. En de Heer zou hen in de rust brengen toen hij hier op aarde was. En ook dat is niet gebeurd, want ze vertrouwden op eigen werk, maar niet op dat van een ander. En de prediking is nog steeds dat de Heer ons rust wil geven op elk moment. En dat betekent inderdaad dat het alle dagen voor ons Sabbat zou kunnen zijn. Dat staat dan ook in Romeinen 14. De een acht de ene dag boven de ander. De een zegt, ja, maar vandaag is Sabbat. En de ander acht alle dagen. Want het is alle dagen Sabbat. Ik citeer het precies zoals het er zou moeten staan. De een acht de ene dag boven de andere en de ander acht alle dagen. Want het is alle dagen Sabbat. Voor ons is het, als het goed is, alle dagen Sabbat. Maar dat komt omdat wij inderdaad allemaal al het koninkrijk zijn binnengegaan. Zij het dan het verborgen koninkrijk. Maar praten we over de aarde en over de volkeren en Israël. Dus niet over de individuele mens. Maar over de mensheid en de volkeren. Dan is het zo dat die pas de rust ingaan in de 1000 jaren. Want dan is het de Heer die de dienst uitmaakt en dan kunnen die mensen het dus wel vergeten. En wie dan de Sabbatswet overtreedt, die zal inderdaad, zoals de wet zegt, gedood worden. Maar niet omdat hij toevallig op zaterdag de hond uitliet of het lichtknopje heeft omgedraaid of iets dergelijks. Dan geeft God het daarover had. Wel een erg lage dunk van God, denk ik dan wel eens, hè. Nee, het gaat om dat veel grotere principe van die rust die God heeft weggelegd. Die rust die tot stand zou komen door het verzoeningswerk van Christus. En verder is het natuurlijk zo dat 7 niet alleen de aanduiding is van een dag, maar 7 is de aanduiding helemaal van het werk wat God doet. Vandaar dat als het werk gedaan is, dan ben je in de 7e aangekomen en dan wordt er gerust. Precies zoals God het deed. En die rust is er dus voor ieder die gelooft, is er voor ieder die de Heer aanvaardt als zijn Messias, als zijn verlosser en dus als zijn koning. En aangezien de 1000 jaren beginnen met dat alle mensen hem hebben aangenomen, al de hele levende mensen, betekent dat dus dat die hele aarde, de hele mensen, alle volkeren die rust ingaan. En dan hebben we nog het oude verhaal, maar dat heb ik geloof ik al eens verteld, dat aangezien de Sabbat, de 7e dag, begint op de avond van de 6e, voor Israël althans, is het zo dat Israël inderdaad al gedurende de 6e bedeling de rust ingaat, het koninkrijk binnengaat, wel te verstaan, terwijl de andere volken pas op de ochtend van de 7e binnengaan. Maar dat heb ik geloof ik alles genoemd, hè. Maar hoor je wat ik nou zeg? Ik zei Israël gaat de rust op de avond van de 6e bedeling. Dat was na de 70ste week van Daniël, hè. Hebben ze hier dus ongeveer, hè, hier. Na 7 jaar en met nog 33 jaar te gaan. Ik zeg, daar gaan ze de Sabbat in. Maar vergis je niet, in die 33 jaar doet Israël een heleboel, hoor. Ja, precies. Dus het ligt meest voor de hand. De 144.000 die het evangelie prediken in alle volkeren. Toch zijn zij de rust ingegaan. Maar dan komt omdat het nou de Heer is die zijn werk volbrengt. En ze doen niet hun werk, maar de Heer doet zijn werk door hen. En dat kan alleen als zij rusten van hun werk. Nou, dat is de 7e dag.
Ik heb een klok.
Dan moeten we nu nog naar de 7e vrucht uit de reeks. En dat was die uit Deuteronomium 8 vers 8. En de 7e vrucht uit de reeks is de honing. Nou, daar heb ik wel eens een paar bandjes over volgesproken, dus dat hoef ik nou niet meer te doen, denk ik dan. Hè? De honing is namelijk eenvoudig een beeld van de het resultaat van het woord van God. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Ik kan er wel voorbeelden van geven, concreter, maar in het algemeen... honing is een beeld van het resultaat van het woord van God. We lazen trouwens dus straks dat de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, Jesaja 11. Gelijk de wateren de zee bedekken, of de bodem van de zee bedekken. En de gedachte is dat in het koninkrijk, in het eeuwige koninkrijk, inderdaad het woord van God overal verspreid zal zijn... En bekend zal zijn, bestudeerd zal worden uiteraard ook. Maar dat betekent natuurlijk dat het ook overal zijn vruchten zal voortbrengen. En in feite is het natuurlijk zo dat dat woord van God is gewoon ook de wet waarmee dat koninkrijk geregeerd wordt. En dat betekent dat de hele maatschappij en alle structuren die er in de samenleving zijn, zijn resultaten van het woord van God. En aangezien honing... een type is van het resultaat van het woord van God... Dan betekent het dus dat honing een beeld is van dat koninkrijk. Zo eenvoudig is dat eigenlijk. Als ik het iets moeilijker zeg, komt het erop neer... dat de honing wordt voortgebracht door de bij. En een bij is in het Hebreeuws hetzelfde als het woord. Want een bij is de bar. Ons Nederlandse woord dar is daarvan afgeleid. De bar... We kennen het in deze vorm eigenlijk niet. We kennen het wel in de vrouwelijke vorm in de Bijbel, namelijk Deborah. En dan wordt het een bijtje, dan wel een ime. He? Ja, Deborah. Maar debar, dabar is het Hebreeuwse woord voor woord. Het heeft precies dezelfde betekenis als het Griekse logos. En wat dabar, of wat debar, wat de bij dus voortbrengt... Dat is honing. En wat het woord voortbrengt, wordt dus uitgebeeld door honing. Dat het zo is, dat blijkt ook wanneer we de proef op de som nemen. Ik heb een paar versen voor u even verzameld. Dat is in Spreuken. Ik hou het maar bij de Spreukendichter. Dan zijn we meteen dicht bij huis, want de Spreukendichter is immers de wijze. Het is een boek van wijsheid. En wijsheid is immers het resultaat van de kennis van het woord van God. Wijsheid komt voort uit het woord van God. Dus als iemand wist wat het woord van God voorbrengt, was het de schrijver van de Spreuken. En hij heeft het dus nogal eens een keer over de honing. Vanzelfsprekend. Dat is dan bijvoorbeeld Spreuken 16. Laat ik lezen eerst vers 23. Daar staat, het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig. Iemand heeft een verstandige mond. Kan dat ook al? Zetelt het verstand dan in de mond? Nee, natuurlijk niet. Maar zo'n uitdrukking betekent dat de wijsheid die in het hart is... naar buiten komt via de mond, want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Volgende vraag, zetelt de wijsheid dan in het hart? Ja, eigenlijk wel. Want het hart is de zetel van het geloof. En wijsheid zonder geloof bestaat niet. Want pas als men een gelovig is, kan men ooit ook nog eens een keer een wijze worden. Want de vreze des Heren... Dat is trouwens ook Spreuken. Is het begin der wijsheid, de vrezen des Heren, dat is gewoon geloof. Vandaar dat wijsheid zetelt niet in de Bijbel niet in het hoofd, maar in het hart. Niet omdat het daar echt daadwerkelijk aanwezig is, maar gewoon omdat het via het hart en dus via het geloof tot stand komt. En wanneer zo'n hart wijs is, dan komt dat die wijsheid naar buiten uit het hart via de mond. En dan wordt dus een verstandige mond gehoord. Daarom staat het zo. Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen de lering vermeerderen. En dat woordje en kun je dus opvatten als namelijk. Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig, namelijk zal op zijn lippen de lering, de onderwijzing betekent dat, vermeerderen.
Verstand
en wijsheid zijn in wezen gelijk. Wij maken onderscheid en we zijn geneigd te zeggen verstand, dat is puur intellect. Het vermogen om één en één bij elkaar op te tellen, dan wel van elkaar af te trekken of met elkaar te vermenigvuldigen. Ongeveer, dat is het. En als we dat niet hebben, dan noemen we iemand dom. Maar dat is dit niet. Verstand is in de Bijbel niet puur intellect. Maar het heeft altijd te maken met geloof en met inzicht. En verstand en wijsheid zijn in de Bijbel dus feitelijk gelijk. In onze Nederlandse taal niet. En dat komt omdat wij zelf de woorden in een verschillende betekenis gebruiken. Maar in de Bijbel is dat niet zo.
Dat wil ik zeggen. Verstand is ervaren en wijsheid.
Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, maar het hangt er maar vanaf wat je onder die woorden wilt verstaan. En dat is dus wat moeilijk om daar nou ja of nee op te zeggen. Want wij kunnen het met elkaar eens worden waarschijnlijk. Dus de vraag of anderen het dan ook nog zo zien zitten, afhankelijk van hoe men die woorden interpreteert. Nou goed. De lering zal op zijn lippen vermeerderen, want het komt voort uit het hart. Dan staat er vervolgens lieflijke redenen. Want redenen zijn woorden, redeneringen namelijk. Dat zijn diezelfde leringen uit het voorgaande vers uiteraard. En ze zijn lieflijk. Want lieflijk is de aanduiding voor reuk, voor een reuk, een lieflijke reuk. En een lieflijke reuk is een zoete reuk. En lieflijke redenen zijn zoete redenen. En wat is er zoeter dan honing? Nee, dat is niet de vraag, dat is het antwoord op de vraag die aan Simpson gesteld werd. Nee, die Simpson stelde. Hij kreeg het antwoord wat ik kreeg. Het antwoord wat ik kreeg was: wat is zoeter dan honing? Vraagteken, maar het was het antwoord. Hè? Er is niks zoeter dan honing. En dus als het gaat om zoet en lieflijk, dan gaat het om honing. Dat blijkt wel, want lieflijke redenen, en ik zei al, het zijn de zoete redenen, zijn een honingraad enzovoorts. En waar haal ik dat zo gauw vandaan? Wel, ik haal het eigenlijk uit vers 21, want daar staat het gewoon letterlijk zo. Er staat: de wijze van hart zal verstandig genoemd worden. En de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen. Zoetheid der lippen. Dat betekent dat er honing is op de lippen. Want men kent niet suiker, maar men kent honing. En als je niet oppast, dan wordt honing vrij spoedig gewoon suiker. Want het is eigenlijk zo ongeveer hetzelfde. He? De zoetheid der lippen, dat wil zeggen dat er honing is op de lippen. Maar honing is een beeld van wijsheid. En waar komt die wijsheid vandaan? Er zijn twee mogelijkheden en het is hetzelfde. Het komt uit het hart of het komt uit het woord van God. En het is hetzelfde, want het woord van God blijkt in het hart te zijn. En hoe komt het daar? Door geloof. Kunnen jullie het volgen? Het is een beetje abstract vanavond, hè? Meer abstract, trouwens, maar. Maar, ja, u begrijpt het. Die woorden gods nemen wij tot ons via onze oren. Dat is een beetje raar dat ik het zo zeg, maar er is toch geen dokter in de zaal. Dus via onze oren komt het in ons hart. En als het daar actief wordt en als er genoeg in zit, komt het er vanzelf weer uit over de lippen. Dus het heeft het woord zijn vrucht voorgelegd. Het woord wordt als het ware gezaaid in het hart. En daaruit komt het voort, draagt het vrucht en dan komt het over de mond, komt het er weer uit. En dan heb je er meteen de samenhang tussen oren en mond. Want als iemand niet hoort, kan hij prompt ook niet spreken. Als hij niet eerst inkomt, komt er ook niet uit. En beide dingen moeten genezen worden. Vooral bij Israël, want Israël wil niet horen, weet u wel, dat is het verhaal uit de Bijbel. Hè? Israël wil niet horen, wil namelijk niet geloven, heeft een stenen hart, wil niet luisteren. En de oren moeten doorboord worden, want ze zitten helemaal verstopt. En pas als dat gebeurd is, zal men, als die oren horend geworden zijn, zal men ook kunnen spreken. En dat betekent dat de 144.000 alsnog het evangelie gaan prediken nadat zij tot geloof zijn gekomen. Heel goed, dat betekent het. Ongeveer. He? Nou, dus de wijze van hart zal verstandig genoemd worden. Kortom, de zoetheid der lippen zal de lering vermeerderen. Maar het komt dan uit het hart. En die zoetheid van lippen is uiteraard hetzelfde als die lering van de lippen uit vers 23. En het is ook hetzelfde als de lieflijke redenen. Uit vers 24. En dan staat er weer gewoon: de lieflijke reden zijn een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Kortom, die honingraad en die honing die erin zit uiteraard is erg gezond. Want denk nou niet dat het gaat om een honingraad en niet om honing. Het gaat gewoon om een honingraad, inclusief honing. Bovendien, in Deuteronomium 8 vers 8 stond niet alleen maar honing, er staat wilde honing. als ik meen niet te weten. En wilde honing wordt gewoon ook in het wild gegeten. Dat wil zeggen, er wordt gewoon een raad uit de korf, of weet zo'n ding, uit het bijennest, wordt het gehaald. Het wordt gewoon gegeten. En dat is vaste spijs. De honing loopt daar ook. Wist je dat? Als je die raten hebt, hè, dus die zijn verticaal zo, en dan liggen die cellen horizontaal met de opening zo, en dan zit daar honing in en die loopt er niet uit. Nee, want die is niet zo vloeibaar. Hoor. Dat is vaste spijs namelijk. En de bijenhouder, of wie dan ook, die verdunt het spul met water en daarom wordt het vloeibaar. Of ergens anders mee, maar daar gaat het nou niet om. Maar het wordt verdund om het vloeibaar te maken. Maar in principe is het vaste spijs. En als je thuis laat staan, dan blijkt ook dat het binnen de korte tijd ook inderdaad vaste spijs is. En het is weer gauw zomer en dan staan ze op de braderieën weer met gewone brokken honing. Dus echt waar, gewone harde brokken honing. Die slaan ze met een soort bijl, die slaan ze die in stukken. En dan kun je een zak brokken honing kopen. Dus ze noemen het anders, geloof ik, maar... Maar dat is het wel, hoor. Nou, het zit nog wat anders door, want anders wordt het te duur. He? Maar dat is het wel, want het is echt vaste spijs. Mierzoet, zeggen we dan. He? Maar over de mieren zouden we het nou niet hebben. Wat heeft er iets mee te maken, de mieren? Die hebben ook zo'n koningin. He? En af en toe vliegen die mieren ook. Niet altijd, hoor. Soms ineens. He? Als toevallig net de zevende bedeling wat zal ik maar zeggen. Dan... Nou goed, maar daar gaat het nou niet om. Is klantenbinding. Nou. Lieflijke reden zijn dus een honingraad. En lieflijke reden komen voort uit het hart, komen dus voort uit het woord van God. En het woord, dat is dabar in het Hebreeuws, maar dabar is ook een bij. En dus wat het woord voortbrengt, dat is die wijsheid die ook gesproken wordt enzovoort. Wel, daar is honing een beeld van. Ja, dat weet ik niet hoor. Oh. Daar heb ik geen verstand van, hoe men dat precies doet. Maar er zijn meerdere manieren om die honing te bereiden. En, ja. Ja.
Dat doe je niet in de zon.
Nou, dan heb ik nog voor u hoofdstuk 24, Spreuken 24. Vers 13. Daar staat, eet honing mijn zoon, want hij is goed. En het wordt herhaald met andere woorden. En honingzeem is goed voor uw gehemelte. We zijn genadig, honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Dat is wat raar, want wij weten allemaal, neem ik aan, dat de honing geproefd wordt op de tong. En dat het proeven van zoet in elk geval gebeurt met de tong en niet met de verhemelte. En het verhemelte speelt wel een rol bij de smaak, denken wij. Want zodra wij een gebitsprothese aangemeten hebben tegen een aanzienlijk bedrag, dan klagen wij daarna dat wij nu niets meer kunnen proeven. En dat is een misverstand. Wij proeven nog net als altijd. Wij voelen alleen de substantie niet goed meer. Maar het proeven gebeurt in principe met de tong. En het waarnemen van zoet doe je echt niet met de gehemelte, maar met de tong. En toch wordt er gesproken over het verhemelte. En dat komt omdat die honing wel degelijk iets met het verhemelte te maken heeft. Want het verhemelte is gewoon een type van de hemel, terwijl de tong een beeld is van de aarde. Die beweegt dan ook. Er gebeurt van alles mee. Alleen en de verhemelte is statisch. Ja. En af en toe heeft iemand een gat in zijn verhemelte. Dat kan ook nog voorkomen. Maar we hebben het al eens gehad over een venster naar boven. Die dingen, is in de taal en dat komt in de natuur en dat komt in de menselijke lichaam, in de anatomie dus, komt dat voor, dat komt overal voor. Allemaal diezelfde dingen. Maar honingzeem is zoet voor het verhemelte, juist omdat honing iets te maken heeft met de hemel. Niet vanwege het gehemelte, maar vanwege de hemel. En het is inderdaad zo, wanneer we met de tong wat proeven, drukken we die dingen met onze tong zo. Zo'n beetje zo naar boven tegen het verhemelte aan. Want we willen niet alleen puur de smaak proeven, maar ook willen we waarnemen wat voor spul, wat voor substantie het is. En wij kennen dat waarschijnlijk misschien allemaal wel. Want pindakaas is heus best wel lekker, maar het voelt zo raar aan. Begrijp je wel? En daarom believen sommigen van ons het vermoedelijk niet. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor griesmeelpudding. Maar Dat is heel verschillend. Hè? Maar dat is helemaal zo. En dat is net als met de vellen van de pap. Dat, het zal niet anders maken dan de pap, maar het voelt wel anders aan. Hè? Nou, dat doet het verhemelte ongeveer. Ja, zoiets is. Ik weet, verder moet je er nooit over praten. Je moet gewoon proeven. Hè? Dat moet je gewoon doen, daar moet je niet over praten. Nou goed. Dus eet honing, mijn zoon, want hij is goed. Het is namelijk zoet voor uw gehemelte, want het heeft inderdaad iets met de hemelse dingen te maken. En dan staat er, zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Dus wat honingzeem, dat is gewoon honing hoor, of een bijzondere honing, maar in ieder geval is het honing. Wat honing is voor uw gehemelte, dat is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Voor uzelf, voor uw leven, betekent dat. Waarmee dus verklaard is dat honing, dan wel honingzeem, een beeld is van kennis der wijsheid. Of kennis namelijk wijsheid. Want dat is het hoor, kennis der wijsheid is gewoon kennis namelijk wijsheid. En dan staat er, als gij ze wint, zo zal er beloning wezen en uw verwachting zal niet afgesneden worden. En ik vind het zo, het is, ja, soms is het net een puzzel, weet zo'n ding, een cryptogram, hè, als je... Dat komt ook mede door de vertaling hoor, dat het soms een cryptogram lijkt als je dit leest. Maar de vraag is nu, waarop slaat die laatste zin? Als gij ze vindt, of zo gij ze vindt, zal er beloning wezen. Wat moet men dan vinden? Honing of kennis der wijsheid? En het punt is natuurlijk dat het ene beeld is van het andere, maar het gaat niet om honing als zodanig. Natuurlijk is het zo dat je honing vindt, dat is mooi meegenomen. Tenminste, als je het meeneemt. Hè? Ik bedoel, dat is leuk als je dat onderweg vindt. Denk maar aan... wie vond er ook alweer honing onderweg? Hè? Jonathan. Simpson. Johannes de Doper. Zo uit het hoofd al drie. Nou, dan moeten er vast nog wel een paar zijn. Maar zo is het toch. Daar is beloning voor natuurlijk. Dat is mooi als je dat onderweg vindt. Maar het gaat niet zozeer om die honing als zodanig. Maar het gaat om waar die honing in beeld van is. Ja, het was goed voor je ogen. Hè? Dat is inderdaad zo, ja. Net als worteltjes dus eigenlijk. Maar dat hoort er niet bij. Dat hoort er niet bij hoor, nee. Maar inderdaad, hij begon helder uit zijn ogen te kijken. Dat was het eigenlijk. Hoe komt dat? Wel dat hij kennis kreeg. Dat is de gedachte, typologisch. Hè? Hij kreeg verlichte ogen, staat er. Van honing. En daarom staat er ook, zo zal er beloning wezen. Als men die wijsheid vindt, zal er beloning wezen. Als men dat woord van God vindt. En als het woord van God vrucht draagt in iemands leven, zal hij daarvoor ook inderdaad beloond worden. Dat is wat dit vers zegt. Waarbij er nog nader toegelicht moet worden, dat de wijsheid Gods, althans voor een deel, bestaat in verborgenheid, maar dat was de vijfde bedeling, waarmee dan meteen maar weer verklaard is, dat honing dus inderdaad een beeld is van de vaste spijs. Niet alleen van de geopenbaarde wijsheid, maar ook van de verborgen wijsheid Gods. Die ons geopenbaard geworden is in deze tegenwoordige vijfde bedeling. Waarop ik dus nu niet meer terugkom. Maar dat is het dus wel. En er is zeker beloning voor hen die het woord van God aanvaarden nu. En voor hen bij wie dat woord van God in hun leven of in hun hart vrucht draagt. En dat staat hier. Er zal een beloning wezen. Namelijk uw verwachting zal niet afgesneden worden. Wel, de verwachting van een natuurlijk mens wordt altijd afgesneden. En iemand die honing vindt, wel, dienstverwachting wordt ook afgesneden. Behalve als hij kennis der wijsheid vindt. Maar als hij dat woord van God vindt en toelaat in zijn hart en als dat woord vrucht draagt, dan houdt de verwachting niet meer op. Dat wil zeggen, dan ontvangen we eeuwig leven, wanneer dan ook en hoe dan ook, daar gaat het nou allemaal niet meer om. Maar het gaat om het principe, dat woord van God heeft eeuwig leven tot gevolg en dat betekent dat verwachting niet meer wordt afgesneden. Want afsnijden van verwachting is niks anders dan de dood. Hè? Maar wie dit woord vindt en wie dat woord vrucht draagt, wel, die zal eeuwig leven ontvangen. Die verwachting zal dus niet worden afgesneden. En dat is wat hier staat, zodat hier rijke geestelijke waarheden vermeld worden, gewoon door te spreken over honing. Datzelfde vind je dan ook in hoofdstuk 25. Eerst in vers 16. Want daar staat, hebt gij honing gevonden, eet dat u genoeg is, opdat gij misschien daarvan niet zat wordt en die uitspuwt. Dat is misschien nog eens een goede raad om te geven. Als je honing vindt, dan moet je er niet te veel van eten, zegt de spreukendichter hier. En opdat gij misschien daarvan niet zat wordt, dat is natuurlijk heel netjes gezegd, maar dat betekent gewoon dat je er te veel van gehad hebt en dat je maag in opstand komt tegen zo'n overmaat aan dezelfde voeding, suiker in dit geval. Ik zie Henk twijfelachtig kijken. Hè? Maar want dat is een boel suiker hoor, dit. En dat kan best wezen, daar hoef je niet eens suikerziekte voor te hebben, maar dat kan best eens wezen dat je dat opbreekt en dat je ingewanden daar niet tegen kunnen. En dat is zo zonde van die honing. Daar is ze niet voor. Als je het vindt, moet je er netjes mee omgaan. Eet dat u genoeg is, staat er. Opdat gij misschien daarvan niet zat wordt. En zat is dus meer dan genoeg. Dat blijkt gewoon uit het verband. Men moet eten tot men genoeg heeft. En we moeten niet zat van worden en het uitspuwen. Want daar is die honing niet voor bestemd. En zo is het met het woord van God. Je moet natuurlijk wel zien dat je er zoveel mogelijk van tot je neemt. Maar niet meer dan je op kunt. Want dan komt wel eens wezen dat je erin omkomt. Of dat je erin steekt of dat je er misselijk van wordt. Dat kan. Dat gebeurt ook wel eens. Je moet dus je maat ook kennen. Dat geldt zelfs voor het omgaan met de schriften. Dat is nou eenmaal zo. Je moet weten wat je hebben kunt en wat niet. En als je op een gegeven moment, als het je dan door gaat lopen en je kunt het niet meer volgen of zo, nou, dan moet je gewoon stoppen. En dan zeg je, nou, morgen verder of iets dergelijks. Dat is zo. Dat moet je ook leren. Hè? Want het woord is er niet om verwarring te zaaien, maar het woord is natuurlijk wel omdat we daardoor gevoed zouden worden. En daar ligt ergens een grens tussen. Dat is wat hier de spreukendichter naar voren brengt. En hij commentarieert dat nog verder in vers 27. Namelijk, veel honing te eten is niet goed. Maar ik moet de klemtoon anders leggen. Er staat, veel honing te eten is niet goed. Of veel honing te eten is niet goed. Maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer. En zulke dingen, dat is bijvoorbeeld honing. Daar gaat het om. Er staat er, eigenlijk staat er, het is in het Nederlands slecht te volgen, dat moet ik toegeven. Maar eigenlijk staat er, veel honing te eten is niet goed, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer. En het onderzoeken van heerlijkheid is het onderzoeken van hoe iets proeft. Heerlijkheid heeft te maken met smaak. En hoe smaakt iets? Heerlijk, dat is het woord ervoor, precies, ja. Dus het gaat om het onderzoeken van de smaak van de honing. Dat is de gedachte. En dat lijkt wat vreemd, want hij zegt dan, je moet er niet van eten, je moet er alleen van proeven. Zoals wijnproevers dat dan doen. Die nemen een slok in hun mond. Nou, eerst nemen ze een neus vol. Hè? En daarna een slok in de mond en dan proeven ze en dan spugen ze het uit. Wat ik overigens erg zonde vind van de wijn eigenlijk. Maar men doet dat zo om er niet zat van te worden natuurlijk. Dus gewoon gaat gewoon een proeven. Maar waarom zou je zoiets doen met honing? Nou, eenvoudig omdat het niet over honing gaat, maar omdat het gaat om wat honing zelf is. Om wat honing echt is. En dat staat er dan ook eigenlijk. Want de uitdrukking, de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen, daaronder kun je verstaan de onderzoeken van de smaak dus van bijvoorbeeld honing, maar er staat niet zulk ding, maar zulke dingen. Namelijk, het gaat niet alleen om de honing, maar het gaat om die dingen waar honing een beeld van is. Daar staat ook het meervoud. De onderzoeking van de heerlijkheid van die dingen waar honing de uitdrukking van is, dat is eer. Je kunt zeggen, honing is iets prachtigs, dat is het ook. En je kunt er veel van eten of weinig van eten, maar het maakt je goden niet aangenaam, zal ik maar zeggen. Daar kom je niet verder mee. God heeft ons niet een menu voorgeschreven van honing, maar God heeft ons wel voorgeschreven een menu van zijn woord. En dat is wat er staat. Er staat, je moet niet veel eten van honing, je moet veel nemen van het woord van God. Je moet de heerlijkheid van die honing onderzoeken. Je zou de honing niet slechts moeten eten, maar je zou moeten onderzoeken waar de honing de uitbeelding van is. Want de heerlijkheid van de honing zit hem niet primair in de smaak, maar de heerlijkheid van de honing zit hem primair in de betekenis van honing. Ik moet zeggen, ik vind honing een stuk lekkerder sinds ik weet waar het de betekenis van is. Wat het uitbeeldt. Dat is gewoon zo. Je hebt er andere gedachten bij. Je leert er wat bij. Dus zo gaat dat nou eenmaal. Ja, dat zou ook een mogelijkheid zijn. Ik ken iemand die ik dan verder niet zal noemen uit pietijd met Ben Groot-Enzerink. Maar een paar jaar geleden, toen waren alle vogels voor hem net als voor Amsterdammers seisjes. En als ze op het water dreven waren het drijfseisjes. En verder alles het groen is gras. En een boom is een boom gewoon. En die hield het mee op. En dan zat ik bij hem thuis en hij woont een beetje vrij in de Friese wouden. En dan ging er weer een mees voorbij. Weet ik, en dan stond ik voor het raam stond ik te kijken. En dan, wat kijk je toch zo? Dan gaat een mees, joh. Oh, nou ja, goed. En dan ging je weer verder met het verhaal. Hij was niet geïnteresseerd. Maar als je nu bij hem komt, nou is de rol omgedraaid. Hè? Nou staat hij voor het raam te kijken. Van, dan moet je eens kijken naar die daar. En hier vliegen die vleermuizen. Die komen s'avonds en dan zus en zo. En daar bij de slootkant. En die kippen, heb je dat al gezien hoe dat gaat? Dus, dan zit hij mij uit te leggen. Nou, dat is precies andersom. En vroeger zei hij, nou, wat raar hier. Maar het punt is gewoon, als je inmiddels leert verstaan waar het de uitbeelding van is, en dat het een uitbeelding ergens van is, dan is dat eer. Namelijk niet het houden van kippen, maar wel het eventueel onderzoeken van hun heerlijkheid. Zie je wel, dan krijg je dat. Dat is een tik hoor, maar goed. Maar hij komt me erg bekend voor. Dat is die tik van als je een bloem ziet, dat je meteen de blaadjes gaat tellen en de kleuren gaat opnemen en tellen hoeveel meeldraden en de stampen en al dat soort dingen. En hoeveel en hoe de vorm van de bladeren en dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment gaat het tot je spreken. Dat is nou eenmaal zo. Nou, dat is wat hier staat, dat moet men onderzoeken. Want de honing is een beeld van de geestelijke dingen. Het resultaat van het woord van God. Honing is dus een beeld van de wijsheid die zijn oorsprong vindt in dat woord. Nou, dan laat ik het dan bij. Dan moet ik nog noemen een zevende stamvader, want zo noem ik ze altijd maar. Ik geloof dat ik het woord zelf heb uitgevonden, maar goed. De zevende stamvader, dat is dan Henoch. Henoch. En zijn naam is eigenlijk Ganoch. Nee, nog niet. Nee, ik ga nog niet mee. Bijna. Nog een paar minuten. Henoch is eigenlijk Ganoch. Het is door de via het Griekse en de vertalingen is het tot Henoch geworden in onze Nederlandse taal. Maar eigenlijk is het Ganoch. En Ganoch houdt samen met Chanukka, het Hebreeuwse Chanukka-feest. En Ganoch betekent inwijding of vernieuwing. Eigenlijk gewoon vernieuwing. Israël viert het Chanukka-feest en in het Nederlands heet het Chanukka-feest het feest van de vernieuwing van de tempel. En dat betekent dat men herdenkt dat ooit, nog voor de dagen van de Heer Jezus, de tempel opnieuw werd ingewijd nadat hij ontheiligd was geworden in de dagen van Antiochus Epiphanes in pakweg 167 voor onze jaartelling. En men viert dat nog steeds. Het feest van de herinwijding, dan wel vernieuwing van de tempel. Maar de vernieuwing van de tempel is een beeld van de vernieuwing van de hele schepping. Want de tempel is bijvoorbeeld een type van de hele schepping. En waar is Ganoch, dan wel Henoch, dus een beeld van? Wel van de vernieuwing, van het voorbijgaan van de oude schepping en van het tot stand komen van een nieuwe schepping. Want wat van Henoch gezegd wordt, ik heb er geloof ik al eens een discussie over gehad, maar wat van Henoch gezegd wordt, is niet dat hij naar de hemel ging of zoiets. Maar dat staat geloof ik wel in de nieuwe vertaling, als ik me goed herinner. Maar dat staat er niet in het Hebreeuws. Er staat, zoals het in de Statenvertaling staat, namelijk Henoch wandelde met God en hij was niet meer, God nam hem weg. En toen hebben de vertalers gedacht, toen nam God hem dus op naar de hemel. En zo hebben ze dat vervolgens opgeschreven. Maar dat is het niet. God nam hem weg. God verwijderde hem. Hij was er niet meer. Waar was hij dan wel? Ja, er niet. En meer kan ik er dus ook even niet over zeggen. Maar het aardige is natuurlijk dat die woorden van hij, God nam hem weg, hij was niet meer. Dat die woorden overeenkomen met de woorden die in Openbaring 20 gebruikt worden voor een nieuwe schepping. Is het Openbaring 20 of ben ik weer in de war? Ik kan die nummers nooit uit elkaar houden daar. Ja, het is nog 20. Zeker. Openbaring 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel, maar het waren er twee, de hemelen, wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Want aarde en hemel, dan zou ik het eens zelf zeggen, aarde en hemel wandelden met God. Hun aarde en hemel was niet meer, want God nam hen weg. Meer niet. En als je nou zegt, God nam hen op, dan zit je al verkeerd, want dat kun je niet meer toepassen op deze situatie. En dus moet je gewoon laten staan, God nam hen weg. God nam hen nog weg. Waar naartoe? Ja, hij is niet meer gevonden, dat weten wij dus niet. En hij is al best naar de hemel gegaan, en daar gaat het nou niet om, maar daar wil ik niet eens over discussiëren, want we hebben niet te maken met wat wij denken dat er gebeurd is, maar we hebben te maken met wat er geschreven staat. En wat er geschreven staat is, hij wandelde met God en God nam hem weg. En dat is precies wat met deze oude schepping gebeurt. De hemelen wandelen met God aan het eind van de vijfde bedeling. En aan het eind van de zesde en zevende wandelt inderdaad ook de aarde met God. En het resultaat is dus dat de hele wereld wandelt met God. En wat doet God er dan mee? Dan heeft hij zijn functie gehad en dan neemt God hem weg. En er is geen plaats meer gevonden. Dat is precies wat hier staat. Er is geen plaats voor die gevonden. Zodat Henoch een beeld is van deze wereld die in het koninkrijk, want we hebben het over de zevende bedeling, namelijk het koninkrijk. Hij heeft dus een beeld van deze oude wereld die in het koninkrijk verdwijnt en vervangen wordt. Maar het gaat om het principe dat hij verdwijnt. Want dat is het. Normaal gesproken laten wij beschouwen we die zevende bedeling ook als de duizend jaren en die paar jaar die daar nog op volgen, tot aan de jongste dag. En wat gebeurt er dan mee? Ja, daarna houdt het verhaal op, het is weg. Want daarna gaat het verhaal verder met een nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar dat is een ander verhaal. Dan is de zeven ook voorbij en dan beginnen we weer met een één. Nou ja, met een acht eigenlijk. Maar in principe is dat weer een één. De eerste dag der week, een nieuwe schepping, overnieuw. En dus het verhaal van Henoch houdt daar ook op, hè? God nam hem weg. En de vernieuwing, zoals dat dan heet van Henoch, is een beeld van de vernieuwing van de schepping. Het eigenaardige is bovendien dat als je de naam Henoch of Ganoch toepast op de man, dan begrijp je er niks van. Want Henoch werd niet vernieuwd, Henoch was weg. En toen heeft men dus maar vertaald met inwijding. Zo van hij is hier weggehaald en is ingewijd ergens anders. Ja, maar dat is wat men er dan inlegt. Maar puur geredeneerd naar wat er staat. Henoch werd weggenomen. Hoezo inwijding, hoezo vernieuwing? Hij was weg. Maar pas je naartoe op de schepping, hier en op de zevende bedeling dus. Wel, dan is duidelijk dat God die oude schepping wegnam. En er komt een nieuwe voor in de plaats. Maar staat er meteen achteraan. Waarbij er nog komt dat deze Henoch, we hebben dat heel lang geleden al eens aangehaald, dat Henoch uitdrukkelijk genoemd wordt in de brief van Judas, en er wordt daar genoemd de zevende van Adam. Heel uitdrukkelijk. Want Henoch heeft geprofeteerd over de oordelen die God over deze oude schepping zou brengen, en Henoch wordt dan genoemd in dat van Henoch de zevende van Adam. En waarom? Wel, Henoch heeft gesproken over het oordeel wat over deze wereld zou komen. Nou, God zou die hele wereld wegnemen, uiteindelijk. Zoals Henoch werd weggenomen. Maar pas nadat hij eerst wandelt met God. God onderwerpt eerst hemelen en aarde, deze oude schepping, aan zich. En dan verdwijnt hij. En komt er een nieuw voor in de plaats. En dat is ongeveer met Henoch gebeurd. Hij wandelde met God en dus nam God hem weg. En zo gebeurt het aan het eind van de zevende bedeling ook. Daarna kun je natuurlijk altijd nog Henoch als illustratie aanvoeren voor de opname van de gemeente. Dat wordt dus ook wel gedaan, maar daar moet je wel voorzichtig mee wezen. Want je kan Henoch net zo goed nemen dan als type niet van de opname van de gemeente, maar ook gewoon van de bekering van de mens in deze dagen. Want dan komen wij ook tot de Heer en dan wandelen we met hem en dan neemt God ons ook weg. Uit de lege plaats enzovoort. En dan zijn we ook buiten en dan horen we hier daar niet meer in. Weet u wel, dat is precies hetzelfde verhaal hoor. Dus dan zijn er nogal wat toepassingen. Maar het is van toepassing op elke wedergeboorte, waarbij het oude wordt weggenomen en het nieuwe tot stand komt. Maar juist daarom is het in de eerste plaats van toepassing op het tot stand komen van de nieuwe schepping. En dan moet ik nog één ding noemen. En dat is de zeven. niet de zevende zus of zo, maar gewoon het getal 7. Daar valt weinig meer over te vertellen, dat zal u misschien verbazen, omdat men 7, omdat men als men dan nog betekenissen geeft aan getallen, dan doet men dat bij voorkeur aan een 7. Dat is niet omdat de betekenis zo duidelijk is, maar het is omdat de 7 de hele Bijbel door voorkomt. En ligt er zo dik bovenop. Maar de betekenis kent men meestal niet. Men zegt, de 7 is een beeld van volheid, maar u hebt al begrepen dat alle getallen een eigen volheid zijn. He? Kijk, als een vat inhoudt 6 meter eten, he? Of het waren 6 vaten, elke houden 3 of 4 meter eten, geloof ik, in Johannes, dan is die volheid 3 of 4 meter eten en niet 7. Het is maar hoe je dat zegt. Maar 7 is niet volheid in het algemeen, maar 7 is de aanduiding van Gods werk. Het werk wat God doet. De 7 is een zaaien. Het is eigenlijk onze zet ook. Maar onze. Oh ja, hier had ik het. Nou weet ik het weer, ja. 7 is een zet. Het is dit natuurlijk. Wij maken er een zet van. En zelfs een 7 schrijven we dikwijls zo. Nou, vroeger. En dan werd hij. En eigenlijk ook zo dan, hè, om de streepje erdoor te geven. Maar het is een zet. En ook een zet schrijft men zo. Het is precies hetzelfde. En zo is het. In het Hebreeuws is die trouwens ook zo. Hè? De 7. Namelijk zo en dan hier een streepje. Hij lijkt er sterk op. Nou, hoe dan ook. Hij wordt aangeduid als Zaaien. Dat is zijn naam. En Zaaien wordt meestal vertaald met wapen. Maar dat betekent het niet. Een Zaaien is namelijk een werktuig. Dat kan een wapen zijn als we het tenminste over militairen hebben. Maar als we het over een boer hebben en dan spreken over zijn zaaien, dan hebben we het gewoon over zijn ploeg. Om maar eens wat te noemen. En als we het over een timmerman hebben, dan is het zijn cirkelzaag. Of zoiets. Maar het is een werktuig. En de 7, welke 7 dan ook, de 7, niet de 7e alleen, maar de totale 7, is het werktuig waarvan God zich bedient. En dan zijn we terug bij alle 7 bedelingen eigenlijk. Want de 7 bedelingen zijn het werktuig waarvan God zich bedient om zijn werk tot stand te brengen. En je kunt het ook toepassen op de 7e als zodanig. Want je kunt ook zeggen dat geopenbaarde koninkrijk van Christus, ook in die 1000 jaren, is Gods middel, Gods werktuig om deze aarde tot zich te brengen. Opdat hij zou wandelen met hem, opdat hij hem vervolgens zou wegnemen. En dat is de 7. 7 spreekt dus niet over volheid, want dat is niks. Je moet altijd vragen, volheid waarvan? En dan moet je zeggen, 7 is de volheid van Gods heilsplan, het werk wat God volbrengt tot verzoening van een oude gevallen wereld, die van Genesis 1 vers 1 en 2. He? Want daarna beginnen 7 dagen en ook daarna beginnen 7 bedelingen. Want die 7 die worden door God gebruikt om zijn doel tot stand te brengen. En dat doel is die nieuwe schepping. En die nieuwe schepping wordt dan ook aangeduid als een 8 of als een 50. Namelijk het ligt voorbij de 7 dan wel voorbij de 7 kwadraat. Dat is 49 dan. Nou, dat is het. En de 7 is dus het instrument waarmee God zijn werk tot stand brengt. En dat leidt dan inderdaad tot een nieuwe schepping, waarbij de zonde is buitengesloten, waarbij niet meer scheiding is, maar waarbij eenheid is, waarin een schepping is, waarin God zal zijn alles en in allen. Dat kan ik niet in een paar minuten beschrijven, ik zal het ook niet proberen. Maar strikt genomen ligt dat inderdaad helemaal voorbij het werk van de 7e bedelingen. Van de 7 bedelingen. Want deze 7 bedelingen, die vormen de lijn die een oude gevallen wereld verbindt met een nieuwe schepping die God beloofd had te maken. En het zal duidelijk zijn dat deze 7e dag als vanzelf overgaat in een 8e, dan wel in een opnieuw een 1e. Zoals het in de Bijbel ook is, want de Sabbat leidt in heel veel gevallen in de Bijbel uitdrukkelijk tot de dag na de Sabbat. Daags na de Sabbat, en dat is dan de eerste dag der week uiteraard, maar daags na de Sabbat is de dag van de opstanding van Christus, die door zijn opstanding inderdaad de nieuwe schepping tot stand bracht. Dat is ook zo. Ja, ik heb er de tijd niet meer voor, maar inderdaad, in de muziek reken je een octaaf. Dat wil zeggen 8 tonen, maar de 8e is weer de 1e. Als je met een C begint en je neemt de toonladder, een gewone normale toonladder, dan kom je bij de 8e kom je weer op een C uit en dat is dus weer de 1e. En op een andere manier, want dat is nog leuk ook, op een andere manier zijn het de 12. En dan de 13e is weer de eerste. Als je alle halve noten meetelt, een chromatische toonladder is dat, dan krijg je 12 tonen. En de 13e is de eenheid weer bereikt. En precies dat vind je ook in de Bijbel terug. Want bij de 13e komt eenheid tot stand. Zo zie je maar ziet dat 8 en 13 op een of andere wijze met elkaar te maken hebben. En niet op één of andere, maar één en zelfs nog andere wijzen hebben ze met elkaar te maken. Maar dat houden we weer voor onze les wiskunde. En dat is over een paar jaar, hè? Wij zullen het hierbij laten en we zullen de Heer danken.